Voor Hans, toch, ja.
Nee. Ja, er is een jarig.
Lang zal ze leven, lang zal ze leven.
Dacht het wel.
Ja, dat wel, ja. Nou, we hebben straks lekker gebak ook, hè. En volgende week broodjes en daarna is Wieber nog een keer. Maar dan is hij geloof ik de gevangenis. Komt wel een keer. Ja. Ja, nog even dan pak ik dit. Die ziel van ons, een onderdeel daarvan is je emotie, hè. En soms strookt dat niet met je verstand. Dat is ook een stuk van je ziel en je wil. Maar het is heel mooi, daar ga ik volgende week bij Samuel French iets over zeggen trouwens. Die drie paarden voor je koets, weet je wel, gevoel wil. En die willen niet allemaal dezelfde kant uit. Maar Kees helpt ons, steekt hij zijn nek vooruit om allemaal dezelfde kant. Die emotie moet mee, hè. Dat hobbelt zo.
Dat gehoorzaam zijn.
En dat trek je achter je aan mee, weet je wel. Dat moet helemaal niet. We mogen blije kinderen van God zijn.
Okay.
Kun je me goed verstaan zo?
Ja,
goed, oké. Okay. Wat ik voor mooi, het is wel mooi hoe Kees dat aanvliegt met die zorgen en zo. Ja, vanmorgen wil ik iets zeggen, een paar dingen over genade. En dan denk ik, ja, daar kunnen we nog terrein in winnen. Hè, de Bijbel zegt ergens een tekst dat we staan, vaststaan in de genade geworden. En daar kunnen we nog, dat kan nog dieper. En dat we echt werkelijk in Gods genade leven. En je noemde Andrew Womack. Heb ik in het verloop van de preek heb ik bij hem ook eens opgepikt. Twee dingetjes die daar dan wat afbreuk aan doen. Dat we niet volledig rusten in de genade die Jezus heeft gebracht. Echt die genade. Dat we toch nog die doe-het-zelfers zijn, weet je wel. Die werkzame, nijvere Calvinisten als Hollanders. Het een beetje zelf willen verdienen. En dat zit heel diep, zit dat, merk ik wel. En dat we niet voluit die genade van Jezus kunnen ontvangen, wat de Bijbel eigenlijk voortdurend aanreikt. Nou, God is altijd een God van genade geweest. Altijd. Niet heel lang.
Ja, ik heb gevraagd, waarom hebben we ons verstand dan gekregen?
Ja, dat moeten we niet uitschakelen elke. Dat komt er wel bij, natuurlijk niet.
Ja.
Maar het mag stroken met je emotie. Dat is niet altijd. En je wil fietsen er ook wel eens doorheen. Maar dat komt volgende week. Moet je op Samuel Friends komen. Maar God probeert altijd zijn genade. Dat heeft hij nooit teruggetrokken. Ook al lijkt het soms. Hè, dat God straft. Dat lijkt het. Hè. Maar dat heeft met het verbond te maken. En ik wil even iets vertellen over dat verbond. Moet je kijken. Wij zouden ook zelf daar kunnen staan. Dat is Noach met zijn gezin. Hè, met zijn achter zijn ze. De hele mensheid is eigenlijk door de watervloed vergaan.
Ja.
En er zijn nog 8 mensen over. Maar dan sluit God voor de eerste keer dat verbond. Het verbond met Noach. Dat is de eerste. Verbond met Noach. Het teken daarvan is...
regenboog.
De regenboog. Hè. Dat hebben we echt En we zouden daar eigenlijk zelf ook kunnen knielen. Toetreden tot dat genadeverbond. Dank u voor uw genade. Noach en zijn gezin deden dat. Die hadden genade gevonden. Nou, het is hier een vertrouwelijke omgang. God gaat vertrouwd om met wie hem vrezen. Hè? Zijn verbond maakt hij ons bekend. Niet dat hij nou apart ook met jou en met jou een verbond sluit, maar we kunnen wel toetreden tot dat genadeverbond. Nou, wat is het volgende verbond dat God sloot? Even beginnen een beetje interactie. Met? Het volgende verbond sloot God met ik. Met? Dat is het laatste eigenlijk, hè? Met
Abraham.
Even kijken of je het goed hebt, Kees. Oh, dit is, wacht even, deze dus, hè? Het is nog dezelfde. Nou, dat
mag zien.
Oké, dat is wel mooi, ja.
Mozes.
Nou, dat is, nee, eerst komt wat Kees nog zegt. Nou, dit zie je deze, hè? Daar kom ik nou nog wel even zeggen, ik er iets bij. Abraham, Gods verbond met Abraham en zijn nageslacht, hè? Trouwens, die eerste met Noach was niet het verbond alleen met Noach, maar met al wat leeft. Met alles wat leeft. Nou, Abraham ook. Ik zal voor jullie een God zijn. En later in de Bijbel komt erbij, jullie zullen ook voor mij een volk zijn. Dat was in het begin. Ik zal voor jullie met Abraham en zijn nageslacht. Nou, dan Mozes inderdaad.
Zeker.
Kijk, oh, wat is het teken van het verbond met Abraham?
Ja.
Even een beetje Bijbel.
Ja, ook de manna uit de hemel.
Dat was weer met Mozes.
Ja, dat is goed. Ja.
Nee, wat de besnijdenis, hè? Dat was het teken van het verbond. Dus inderdaad, al wat mannelijk is, moet bij u besneden worden. En dan krijg je het volgende. Die andere staat er al naast. Ja. Maar die zie ik alleen, hè? Ja. Met Mozes. De 10 geboden is een beetje een afwijkend verbond. Kom ik zo nog op, van vergeleken met de andere. Wat is het teken van het verbond? De stenen tafel, hè? Dat is het. Je ziet het daar ook al. De stenen platen, wordt er gezegd. En dan is er ook nog een verbond met David. Dat God zich verbindt dat er altijd in het nageslacht van David...
De ark des verbonds.
Nee, dat was met Mozes.
Oké, ja.
En met David dat er altijd in zijn nageslacht iemand op de troon van het koninkrijk zal zitten. Een rechtvaardige koning. Nou, het wijst allemaal, snap je wel, naar Jezus toe. Daar worden al die verbonden eigenlijk in vervuld. Het verbond, het nieuwe verbond, in mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Allemaal verbonden. Allemaal eeuwige verbonden. Maar ze worden allemaal eeuwig uitgewerkt, ook in Jezus Christus. Die genade. En daar mogen we allemaal in toetreden. En nou, dan denk je, is het nou wel allemaal genade? Ja, dat eerste ook. Dan denk je, is dat nou genade dat God die hele wereld verwoest door een watervloed?
Precies, precies.
God belooft, het zal nooit meer gebeuren. Ook al wordt het weer net zo erg als in de dagen van Noach. Ik weet niet of je die teksten kent. De aarde was vol van geweldenarij. Wat er allemaal gebeurde, dat, ik denk dat we dat aan kunnen bedenken. En als Jezus terugkomt, dan zal dat weer zo zijn. Hè? Het zal zijn als in de dagen van Noach. Maar dan zal God niet meer de aarde wegvagen met water. Maar dan komt Jezus terug. Een geweldig verbond. God kon soms niet anders. Hè? De zonde. Daar is niet zo dat God dan afstand van ons neemt. Als we dingetjes verkeerd doen. Zondigen. Foute dingen doen. Verkeerde dingen zeggen. Een puinhoop van maken. Neemt God geen afstand van ons. Maar door die zonde. Daar zitten wel consequenties aan. Hè? Waar God niet omheen kan. En zo was het toen al te erg geworden dat God geen andere oplossing meer had dan opnieuw te beginnen. Maar dat zal God, door Jezus wordt het allemaal anders. En dan dat verbond met Abraham, dat was ook genade natuurlijk. Hè? Wij mogen zijn volk zijn. En elke keer is daar weer een stukje genade dat erbij komt. Ook met, even kijken, wat hebben we dan? Met David. He, ook de genade dat God altijd zal voorzien in een leider, in een leidsman die ons meeneemt. En die krachtig voor ons optreedt. Nou, en uiteindelijk natuurlijk het mooiste met Jezus. Ik vertelde het net al van die verhouding, hè, van 33 in de eerste fase, 33 Israëlieten voor 1904 Palestijnen. Israël stapel gek dat je dat doet. Maar die hebben zoveel waarde aan die mensen dat ze dat doen. Dat ze zich zo laten afzetten en koeieneren. Maar God heeft zoveel waarde aan Jezus. Hè? En er staat ook in Hebreeën 10. Want met één offer heeft hij hen, dat zijn wij, die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt en gered. Dat kan, zo heeft God dat beschikt. Dat is genade, toch? Dat noem je genade. En Jezus heeft het bewerkt voor ons. Allemaal gunst bewijzen. En we hoefden er niks voor te doen. Helemaal niks. Alleen bij dat ene verbond met Mozes. Daar moesten we wel iets voor doen. We moesten ook ons aan de wet houden. Aan de 10 geboden. Maar daar gaat het mis. Dat lukt niet. Ook wij zouden dat niet redden, toch? Als we eerlijk zijn. Vooral dat laatste gebod, je zult niet begeren. Doe het maar eens. Hè. Israël overtrad iedere keer weer dat verbond. Keer op keer op keer gingen ze andere goden achterna. Maakten ze beelden, pleegden ze overspel. Ook God vindt dat overspel als je andere goden dient. Het ging elke keer mis. En toch bleef daar die genade van God. God was trouw aan zijn verbond. Waarom dan toch moest dan die wet komen? Hè? Dus dat is wel even uitleg heeft dat nodig. Waarom gaf God dan die wet met die 10 geboden? Je kunt ze zien, hè? Je, dit mag dit niet, dat niet. Je mag niet liegen, je mag niet doden, lijkt me logisch. Je moet je vader en moeder eren. Je mag niet stelen. Nou, dat gaat allemaal mis. Als je belastingformulier tikje verkeerd invult, dan steel je al, hè? Toch? Of niet? Nou, we redden dat niet.
Oei, je betaalt te veel.
Dit compenseert, wou je zeggen.
Als je verkeerd invult, kan je ook te veel betalen, toch?
Als je op één... Ja, oké. Jij kan het ten goede doen. Als je op één punt de wet overtreedt, zegt God ook, overtreed je de hele wet. En dan ga je gewoon de mist in. En nou, waarom dan toch die wet? Die is er. Dat lezen we in Galaten 3 vers 19 bijvoorbeeld. Waarom toch de wet? Die is later ingevoerd om ons bewust te maken dat we een verlosser nodig hebben. We redden het niet. En de Heer die wist dat met die wet. Die wet is heilig, volmaakt en goed. Die verandert niet. Maar wij kunnen het niet. Dus die wet maakt ons bewust dat we zondaren zijn en dat we een verlosser nodig hebben. Heel veel mensen met evangeliseren, elke keer hoor je het weer, hè? Ik doe geen vlieg kwaad. Ik heb altijd braaf opgepast. Hoe vaak zeggen mensen dat niet? Kom ik niet tegen? Ik heb nooit iemand kwaad gedaan. God denkt er anders over, maar daarom, we hebben een verlosser nodig. Nou, en ook nog, al die verbonden werden allemaal met bloed bekrachtigd, stuk voor stuk, behalve die van David niet. Daar kwam bij monden van de profeet Nathan, werd het hem aangezegd, maar die anderen allemaal wel. He, je weet met Noach, het eerste wat hij deed toen ze uit de ark kwamen, was een altaar bouwen en een aantal van die dieren die ze net gered hadden. Maar je weet waarschijnlijk dat van de reine dieren waren er 6 paren. Hè? En van alle andere dieren waren er maar 2 paren. Dus van die reine dieren kon hij er makkelijk nog eentje nemen om het voort te laten bestaan. En onmiddellijk een aantal offers. Die sloot God onmiddellijk het verbond. Met Abraham. Abraham moest een aantal dieren moest hij midden doordelen. Misschien ken je het verhaal. Genesis 15. En God kwam daar in de gedaante van een vuurkolom, een brandende oven staat er, ging die tussen die dieren door. En toen werd het verbond gesloten. Nou, met Jezus is het natuurlijk helemaal duidelijk, hè. Want al dat bloed wees allemaal naar Jezus. En dat bloed wilde eigenlijk zeggen, kijk, dat verbond, dat gaat over mijn lijk. Als het nodig is, dan sterf ik ervoor, maar ik zal het verbond niet breken. Als het nodig is, dan geef ik mijn leven ervoor. Over mijn lijf is dat verbond. Hoe dan ook zal ik dat gestand doen. En het is ook gebeurd. Want Jezus heeft zijn leven gegeven. God de Zoon. Hij is gestorven voor ons. Hij heeft zijn leven gegeven. En heeft het verbond gestand gedaan. Het is daadwerkelijk gebeurd. Nou, en dat is genade. Dat is genade. He, dat God altijd het verbond gestand doet. En dan voor ons, ik heb het zo opgeschreven, is het van het allergrootste belang dat wij in die genade leven. Genade voor jezelf en genade voor de anderen om jou heen. Dat je echt die genade ontvangt en dat je zegt, nou, u hebt het allemaal gedaan voor mij. Er is geen afstand meer tussen u en mij, want Jezus heeft zijn leven gegeven. Ik hoor bij die 1904 Palestijnen. Die worden allemaal zomaar vrijgelaten. Sommigen hadden, heel aantal hadden levenslang gekregen. Hè? Heb je dat gelezen? En je bent ineens vrij. Het is net een boze droom. Heb je het wel eens gehad? Een vervelende droom. Heb je jezelf helemaal in de nesten gewerkt. Heb ik wel eens. Hè? Daar zit ik zo in de problemen in zo'n droom. Heb ik dit verkeerd gedaan. Heb ik dit verkeerd gezegd tegen iemand anders. En nou, dat gaat mis. Allerlei problemen. En ineens ben ik wakker. Het is allemaal maar een droom. Het is niet waar. De waarheid is Jezus. Dat er tussen mij en God geen afstand is. De omstandigheden. Die zijn soms tegen. Hè? Dit is maar een kleine omstandigheid. Het is een beetje vervelend. Maar er zijn andere omstandigheden veel vervelender. Maar we leven wat Kees ook probeert bij te brengen door dat zien op Jezus. Het kan in jouw hart toch helemaal anders zijn dan in de omstandigheden die soms zo rottig tegenzitten. Kan je toch een open hart, met jou had ik het er nog over, hè? Als dat hart maar toegankelijk is, hè? Gelukkig in wiens hart de gebaande wegen zijn. Psalm 24 geloof ik. Al als ze door de woestijn trekken, dat trekken wij hier, maken we tot een oord van bronnen. Het volk Israël heeft dat letterlijk gedaan. Wij mogen het in de geest en in de ziel mogen het doen. Dat kan. Dus we moeten staan in de genade. En ook voor anderen, even kijken hoor, ik heb het opgeschreven. Ja, dus hier heb je die mooie tekst. Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde, tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen, want het is goed dat zijn hart zijn vastheid vindt in de genade. Als we staan in de genade voor jezelf, je ontvangt wat God wil geven, en je gunt het ook een ander, dan heb je een fantastisch leven, dat kan ik je beloven. De ander, hè? Vanmorgen ook nog met een paar mensen over gehad. En er wordt wel eens gezegd, voor mezelf verlang ik genade en voor de ander gerechtigheid. Ken je die term? Dus ik wil genade ontvangen, al mijn dingetjes kwijt. Maar de ander, die hebt er zo'n puinhoop van gemaakt. Laat die maar onder de gerechtigheid van God vallen. Dat God rechtvaardig met hem handelt en hem straft waar het nodig is. Ken je die titel? Voor mezelf verlang ik genade, voor de ander. Maar zo is het volgens mij helemaal niet. Als jij een ander geen genade gunt, al die liefde genade van God, dan zul je het ook moeilijk vinden, denk ik, om het voor jezelf te accepteren en te ontvangen. Gun het nou een ander, dan krijg je het zelf ook. Hè? Als wij onze zonden niet vergeven, zal God ons ook niet kunnen vergeven. Nou, dus het is van het allergrootste belang. Toen las ik ook nog, ook bij Womack, iets van, God is altijd genadig geweest. Toen de mensen uit het paradijs gingen, denk je, nou, hij werd gestraft, toch? Moest hij weg uit de tegenwoordigheid van God. Straf. Zo denken wij, hè? Verkeerd gedaan, dan krijg je straf. Maar dat was helemaal niet zo. Alleen de mens kon daar niet blijven, omdat daar eeuwig leven was. De mens kon niet meer eeuwig leven, dat was de consequentie. Je kan je niet in je zonde eeuwig laten leven, zei God, dat gaat niet. Je mocht niet meer eten, weet je wel, van die boom van het leven. Maar het contact was er nog net zo. God zocht ze nog steeds de mens op. Ook bij Kain, die had zijn broer doodgeslagen. Denk je, nou Kain, nou de laan uit, jij weg ermee. Nee. God ging nog steeds vertrouwen met Kain om. Hij zegt, wat heb je gedaan? En toen moest Kain eerlijk zijn. En God beschermde hem. Ken je die teksten? Kain zegt, nou moet ik vluchten. En iedereen die me te pakken krijgt, die slaat me dood, weet je wel. Er waren blijkbaar al een hele hoop andere mensen. Want Kain was natuurlijk al, weet ik veel, 200 jaar oud of zo toen het gebeurde. Dat noemen ze een dwarsstraat. En God zegt, nee, je hoeft niet bang te zijn. Niemand zal jou iets doen, want ik bescherm jou. En ik zal een teken oprichten dat dat ook niet gebeurt. Ik weet niet wat voor teken dat was, daar zoekt men dan allemaal naar. Hij beschermde Kain toen hij iemand vermoord had. Nou, wij zijn zo bang als we iets verkeerds hebben gezegd, dat God al een beetje afstand van ons neemt, of niet? Soms heb je dat. Die genade blijft gaan. God blijft gaan. Hij werd wel een vluchteling, dat waren de consequentie. Maar God bleef voor hem gaan. Zonde stopt de stroom van Gods genade niet. Maar de genade zal wel de zonde stoppen. Weet je wat alleen de ellende met die zonde is? Voor God is geen probleem. Moeilijk om te zeggen, toch? Maar die duivel, hè, we hebben net gezongen. Dus je geeft de duivel voet. God zei tegen Kain al. Kijk nou uit voor die zonde. Hè, want wiens begeerte naar jou uitgaat, toch over wie jij moet heersen. Daar zit de duivel achter. De duivel die probeert ons altijd tot een kleine zonde te verleiden. Nou, als de zonde volgroeid is, baart zij. Later, uiteindelijk de dood. Er zit nog een stapje tussen, ben ik even kwijt. De verzoeking baart de zonde en de zonde baart uiteindelijk de dood. Dat is de ellende, niet God gaat afstand nemen van ons, maar als jij blijft zondigen, dan heb je er geen zin meer in met God. Dan kan het in je hart gebeuren dat je zelf afstand neemt van God. Je neemt het niet meer serieus. En de duivel die krijgt met al zijn leugens, krijgt hij voet in jouw leven, doorgang in je leven. Dat je uiteindelijk zelf zegt, nou ik hoef die redding niet meer. Ik hoef Jezus niet meer. Want je wil het niet meer, je bent zo ver afgedwaald, je hebt zo vaak die zonde gedaan, je bent er zo mee vergroeid geraakt. He, de leugen is ook, wordt door Jesaja voorgesteld als een jas. Je trekt eigenlijk de leugen aan als een jas. En die jas moet je maar weer uitzien te krijgen. En je loopt in de val van de leugen en je neemt zelf afstand van je redding. God doet dat niet, je blijft je altijd opzoeken. Dat is een verbond. En dan verbreken wij zelf het verbond met God en stappen eruit. Als we in die leugens blijven lopen. Nou, en dan die dingetjes. Vorige keer heb ik verteld, weet je nog. Ik ben 46 jaar ben ik al christen. En wat gebeurt er toch in die tijd? In het begin was het allemaal nieuw. Hè? Voor sommigen van jullie is het ook lekker nieuw. Hè? Mooi de Bijbel, allemaal prachtige dingen om te lezen. Maar als je dan lang christen bent, dan ga je eigenlijk een beetje leunen op je kennis. Nou, dat is voor mij helemaal een valkuil. Op de techniek. Je weet hoe je moet bidden, je weet hoe je moet evangeliseren, je weet hoe je moet geven, je weet hoe je moet ontvangen. Je weet allerlei dingen die bij het christelijke leven horen. Dat kan een beetje op de automatische piloot gaan. En waarbij dan de tekst gaat gelden, ik weet niet of die al heeft opgeschreven. Oké, deze had ik nog even laten voor mezelf en voor de andere mensen. Ja. Dan kan het zijn, en dat Kees die daagt ons uit om dat niet te doen met zulke liederen, dat je God alleen nog met je lippen eert, terwijl je hart er niet meer bij is. Openbaring spreekt over de eerste liefde, weet je wel. Daarmee Jezus leren kennen. Oh, nou zie ik die genade. Toen ik voor het eerst in de Bijbel las, nou, voor mij, ik was al mijn vragen waren opgelost. Ik vond het zo geweldig. Maar nu weet ik het allemaal al. Ik ken al die teksten, die heb ik 100 keer gelezen. Dan kan er een beetje die automatische piloot komen. He, dat ja, we een beetje gaan leunen op de techniek, op de vaardigheden, op de kennis die we hebben. Terwijl echte, die echte diepte van het kennen van Jezus. Kijk, de Bijbel is geschreven niet om ons een aantal technieken aan te leren, hoe we moeten bidden, maar om echt God te leren kennen. Dit is het eeuwige leven, hè? Dat we Hem kennen en Jezus Christus die God gezonden heeft. Als je Hem echt kent, dat kan door de Bijbel, door het woord, ja, dan blijft het levend, hè? Dan blijft, heb je een relatie, dan blijft het leven. Ja, begrijpen we dat een beetje? Die automatische piloot erin kan komen, waardoor je de dingen gewoon uit gewoonte gaat doen. Mijn eerste preek, 13 januari 1978, die vergeet ik nooit. De eerste preek die ik echt hoorde, want in de kerk daarvoor hoorde ik eigenlijk nooit, het was altijd een kort woord van 10 minuten, waar ik me er geen een meer van herinner. Maar toen bij de navigators kwam, toen zei die jongen, weet je wat dienen niet is? Ik ging je later vertellen wat dienen wel is, maar dienen is niet leven uit angst. En dienen is ook niet leven uit gewoonte. Nou, dat valt er bij ons christenen gauw toch in, hè? Dat je dingen uit gewoonte doet. Maar dan is het niet meer sprankelend en levend. En is de relatie gaat eronder lijden. Nou, we kijken naar Jezus en we zien hoe liefdevol God is. Een tweede ding wat ik tegenkwam, is dat dit erin kan sluipen. En dat heeft te maken met die wet. De wet die Mozes gaf. Gisteren las ik een stuk in een boek. De rabbijnen, de joden, die hebben zo ontzettend op die wet zitten kijken. Al die teksten hebben ze zo doorgekauwd. En het werd zo wettisch. En er mocht bijvoorbeeld een bastaard, die mag niet in de gemeente komen. Nou, dat soort dingen, dus het is een onecht kind. Dat werd ook keihard toegepast. Een onecht kind, die mocht niet meer in de synagoge, niet meer in de kerk komen. Nou, zo had je allemaal van die regels, die komen allemaal niet uit de Bijbel. Ja, deze wel, maar die werden door de rabbijnen helemaal vervolmaakt. En ook als wij die wet goed kennen, dan kan het zomaar gebeuren dat het in jouw hart naar anderen toe een bepaalde hardheid gaat geven. Oh, jij hebt dat niet goed gedaan. En zelf heb je dingen niet goed gedaan. Daarom zegt Ezechiël ook, hij zal dat hart van steen, daarmee bedoelt hij dat gebaseerd is op de wet, op al die regels, dat haalt hij eruit bij ons allemaal en hij geeft ons een hart van vlees. Om lief te hebben, om genadig te zijn, om barmhartig te zijn. He, als dat verdwijnt, die barmhartigheid, kan er zomaar een stukje hart uit insluipen. Ja, en begrijpen dat een beetje, dat wetticisme, die hardheid, die komt door de wet. Want Israël moest zich houden aan de wet. En wij hebben het eigenlijk een beetje meegekregen. Die 10 geboden, al die regels. Uiteindelijk is het opgelopen tot 613 ge- en verboden. Nou, dat is dus helemaal niet meer te doen. Maar dat kan wel, dat we steeds leven door, heb ik het nou goed gedaan of heb ik het niet goed gedaan? Is het wit of is het zwart? Is het dik of is het dun? Is het mooi of is het lelijk? En dat is een heilloze weg. Als we altijd onszelf leggen langs de lat, heb ik het goed of verkeerd gedaan? Totaal verkeerd spoor is dat. Daar is God helemaal niet mee bezig. Die kijkt alleen maar, heb je nog aandacht voor me? Heb je me lief? Wil je met me leven? Dat is het enige waar die naar kijkt. Maar wij zetten steeds die wetten tussen. Onwillen, net als met die duim. Ik ga in een houding leven dat ik echt wil opletten of ik het goed of verkeerd heb gedaan. Dat ik naar jullie niks verkeerd heb gezegd of iemand iets tekort heb gedaan. En dan ben ik weer afgerekend als ik vind dat ik het niet goed heb gedaan. Kennen we dat een beetje? Ik zie jullie wel af en een beetje knikken. Ik heb dit ben ik door Andrew Womack, hè, het boekje van jou, weet je wel. De ware aard van God heet dat boekje. Ja. Nou dus, ik vind het zo waar. En als we toetreden tot het verbond met God, dat willen we toch, dan zullen we al onze eigen gerechtigheid, al onze eigen vormen en ideeën over rechtvaardigheid aan de kant moeten zetten. Allemaal los moeten laten. Ook over jezelf. Want we kunnen onszelf zo lekker aanklagen, toch nog? Een mens is niet gemaakt om schuld te dragen. Daar kunnen we helemaal niet tegen. Daar ga je aan kapot aan schuld. En schaamte. Schuld en schaamte, dat was onmiddellijk sloopt dat erin. Maar dat wil God van ons weghouden. Vrijmoedigheid, hè. En we moeten alles aan de kant zetten en volledig gaan voor de genade van God voor ons en voor de ander. Onszelf er helemaal aan overgeven. Dat zal ons veranderen. De wet zal ons verharden. En ja, bij Israël en bij ons zit het er zo diep in, dan moet ik het ook even goed zeggen, dat we steeds weer terugvallen, bewust of onbewust, en vasthouden aan ons eigen vermogen om rechtvaardig te zijn. Ja, stel dat je rechtvaardig hier, maar niet op grond van je eigen werk, van je eigen prestaties. He, dat zijn van die mooie verhalen, dan praat Jezus met zijn leerlingen. He, en dan legt hij uit over het toekomende rijk, over het koninkrijk van God, over de eindtijd, over de duivel, he, en de demonen, de engelen. He. En dan zegt hij tegen ze, hebben jullie het begrepen, zegt hij. Weet je wat ze dan zeggen? Ja, we hebben het begrepen, zegt hij. En dan praat Jezus over zijn lijden. En dan zegt hij, kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? De beker van het lijden, dat wisten ze. Ja, zeggen ze, we kunnen het. En we zeggen zo makkelijk, ja, we weten het. Ja, we kunnen het, ja, we doen het. Maar we weten het niet, we kunnen het niet en we doen het niet. En dat, als we eerlijk zijn, dan hebben we de genade nodig. Dan, daar kom je toe tot de genade. We zijn niet rechtvaardig en goed als we ons langs de wet van God leggen. Dan komen we tekort en dan, ja, dan hebben we God nodig. En Paulus nog, die begrijpt het ook eindelijk. Hè? Paulus zegt, eerst zegt hij, ik ben naar de wet onberispelijk, zegt hij. Hè? Ik ben een fariseer, ik heb het allemaal keurig gedaan. En ik heb heel goed, ik heb meer gearbeid dan wie dan ook. Ik heb een hele hoge status, een hele goede familie geboren. Het zit allemaal helemaal stort. Ik ben een Romeins staatsburger, allemaal dit en dat. Kan niet stuk meer, toch? Wij doen het een stuk minder, toch? Dan hij. Maar hij zegt, allemaal vader zegt, weg ermee. Ik heb er niks aan. Want ik wil alleen maar één ding, dat is Christus. Ik wil Jezus en die hele status van mij, dat staat me alleen maar in de weg. En wij proberen dat beetje status wat we misschien nog hebben, nou dat is wel denigrerend hoor, nog omhoog te houden, weet je wel. Maar het helpt je niet, het komt niet. Hij zegt, uiteindelijk zegt hij, ik ben de minste van de apostelen, misbaksel zegt hij, de sabbatonier, niet waard die naam van apostel te dragen. Nou, hij acht het allemaal vuilnis. En dan zegt hij, ja, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden om aan hem gelijkvormig te worden in zijn dood. Ik word Christus en de wet wordt genade. En dan heb ik er nog een paar dingen over die, we snappen het, hè, die wet die er wel degelijk is, hè, die wet, die is volmaakt, heilig en goed. Die is niet afgeschaft, die heeft Jezus voor ons vervuld. Maar de wet zal ons, genade zal ons in staat stellen om God te dienen. De wet zal ons, weet je, monddood, apathisch maken. We redden het toch niet, ik kan het toch niet, ik voldoe niet. Maar de genade, die, daar heb je wat aan. Die zal ons dichterbij brengen. Deze hetzelfde eigenlijk. De genade zal ons met dankbaarheid, blijdschap en vrede vervullen, toch? Als je het echt accepteert tenminste. Door de wet zullen we ons veroordeeld voelen. En met een leeg en onvolkomen gevoel zullen we achterblijven. Genade zal ons op God richten. De wet zal ons op onszelf en op elkaar richten, toch? En dan zie je, kijk je weer om je heen, het gaat niet goed, weet je wel. Genade zal in ons de zonde doen stoppen. De wet zal de zonde alleen maar doen toenemen. He, die prikkelt, he, de wet, he, de prikkel van... Van de zonde is de wet. En de prikkel van de... Nee, van de wet is de zonde. En de prikkel van de zonde is de dood. Zo uiteindelijk werkt die verkeerde prikkels in ons uit. Het mag niet, het mag niet, het mag niet. Maar we gaan het juist toch doen, weet je wel. Dat is wat de wet met ons doet. Genade redt de allerslechtste onder ons. De wet veroordeelt de allerbeste. Ja, zo is het, hè. Wie ben jij? En alles wat ertussen zit. Nou, de wet zal ons, genade zal ons veranderen, de wet zal ons verharden. Daarom hebben we ook die tekst van Ezechiël. Hij zal het hart van steen uit ons wegnemen en een hart van vlees zal hij in ons zetten. En dan nog, ja, boezeming, weet ik niet, toen ik pas tot geloof kwam, toen heb ik de genade van God geaccepteerd voor mijn redding. Ik weet, ik heb eeuwig leven. Dat hebben we allemaal geaccepteerd, toch? Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Hij is genade ten deel gevallen. Ik hoef niet meer de eeuwige dood te smaken. Maar ik mag eeuwig leven. Daarvoor heb ik ze... Want ik wist, ik kan dat zelf toch niet bewerken. Daar heb ik echt Jezus voor nodig. Maar nou voor alle andere dingen in het leven. Een gebedsverhoring voor... Zere duim, last met je kinderen, met je familie, met oneenigheid op je werk, financiële problemen. Kunnen we daar Gods genade ook voor accepteren, net als voor onze redding? Kunnen we dat net zo makkelijk? Eigenlijk zou dat makkelijker moeten zijn, toch? Die redding lijkt mij een veel moeilijker iets om dat voor elkaar te krijgen. Maar Gods genade is ook voor de gewone gebedsverhoringen. We mogen erin oefenen. We zitten, hè, rieten elke keer voor genezing, bidden we. En we blijven volhouden, want Gods genade is de belofte. Ook de gave van de genezing. Ook elke gebedsverhoring mag je bij hem brengen en die zorgen bij hem laten. En ja, nu ik 46... Toen ik net tot geloof kwam, vond ik het heel makkelijk om een of andere zonde, wat helemaal, waar ik nou eigenlijk amper meer over durf te praten, wat nog wel eens misgaat. Dat deed ik toen wel. Ik vond het wel moeilijk om het op te biechten, mijn zonde, weet je wel. Bij de navigators was het toen. Ik weet nog wel dat ik met een gebogen hoofd behoorlijk schaamde. Maar dat deed ik, want ik denk, ja, ik ken God net en dat kan nou wel. Dat is gewoon goed om te doen, maar nu ik 46 jaar christen ben... heb ik er veel meer moeite mee. Want ik schaam me ervoor. En ik denk, hoe heb ik dat opgeschreven? Ik had nou beter moeten weten. Dit had ik veel beter moeten kunnen al. Maar zo is het niet altijd. Die genade is hetzelfde gebleven. Maar ik neem er innerlijk een beetje afstand van. Door te zeggen, ja, ik schaam me ervoor. Of ik had het al beter moeten weten. En dan mis ik een stukje van die genade. Je mag altijd komen. Hè? Altijd. En wat erger nog is, dat je misschien wel denkt, ik heb het niet goed gedaan. Nou, straft God mij ervoor. Komt dat wel eens bij je op? Dan onthoudt hij mij zijn zegen, omdat jij het niet goed hebt gedaan. Ik weet niet of dat soms wel eens door je heen gaat. Hè, dus zijn liefde, zijn zegen, zijn genezing, dat onthoudt God mij, omdat ik dingen verkeerd heb gedaan. Maar dat is een totaal verkeerd spoor opnieuw. He, alleen het werk van Jezus en geen enkele manier mijn gedrag en prestaties beantwoordt of zorgt ervoor dat ik Gods zegen kan ontvangen. Maar stiekem ga je toch weer op die weg, heb je het wel goed of niet goed gedaan. Nou, dat, net als bij Kain, he, God blijft goed voor hem. We gaan naar God, niet alleen voor onze redding en behoudenis, maar voor alle gebedsverhoringen. En we leunen op het volbrachte werk van Jezus. En we mogen op de plaats waar we misschien het allerergste verknoeid hebben in ons leven. Dat is de plek waar je vrede met God mag vinden. Waar het allerergste mis is gegaan. Daar mag jij die genade ontmoeten. En in het verbond stappen. Waar je het ergste hebt verknald. Paulus zegt het ook. Want waar ik zwak ben, daar ben ik machtig, toch of niet? Daar ligt onze kracht. Daar ligt de genade. Daar ligt het verbond dat God nooit loslaat.
Amen.
Amen.
Genade zijn met jullie allen. Geniet ervan.
Amen.